Eén in de naam van Jezus zongen wij. Het zijn woorden die ontleend zijn aan Efeze hoofdstuk 4, waar gesproken wordt over de eenheid des geloofs. En waar staat vanaf vers 3 dat wij ons zouden benaastigen te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Want één lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijn tot één hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. En daar worden met enkele woorden de zegeningen die wij hebben ontvangen beschreven. Of anders gezegd, daar wordt onze positie als gelovigen beschreven. Want wij als gelovigen in onze dagen nemen inderdaad een zeer bijzondere positie in de heilsgeschiedenis. En als er helemaal over gaat, dat is ook het centrale thema in heel het Nieuwe Testament. Dat zijn dingen die wij misschien weten, maar die we ons dan toch niet al te dikwijls realiseren hoe dat eigenlijk zo is. Per slot, wij zijn waarschijnlijk tamelijk vertrouwd met het idee dat het de bedoeling is dat het evangelie gepredikt wordt aan alle mensen. En ik bedoel dat inderdaad heel serieus. Dat is ook zo. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig, als volk van God, als priesterlijk volk, als koninklijk volk in onze tegenwoordige tijd. Echter, daar zit nog wel het een en ander aan vast. Want eigenlijk is het natuurlijk toch zo dat die positie van dat koninklijk priesterlijk volk, die kennen wij uit de Bijbel niet sinds de opstanding van Christus. Ook niet pas later trouwens, zoals ook wel eens gedacht wordt. Maar die kennen we al sinds, wat zal het geweest zijn? In ieder geval sinds Exodus. Dat wil zeggen sinds de uittocht uit Egypte, waarbij het volk Israël op een of andere wijze tot volk werd en verzameld werd en bij elkaar gebracht werd in de woestijn aan de Sinaï. En waar het volk als zodanig des Heren wet ontving, heet dat, met de woorden: gij zijt mij ten eigendom, gij zijt mij een koninklijk priesterlijk volk. En daar begint de geschiedenis van één koninklijk priesterlijk volk, of anders gezegd, de geschiedenis van één volk van God, dat als volk van God daardoor gekenmerkt wordt dat aan hen de woorden Gods werden of zijn toevertrouwd, en dat die woorden Gods door hen ook zouden bewaard worden in elk geval. En vanuit die positie zou dat woord van God ook bekendgemaakt worden over heel de wereld. God bedient zich van individuele dienstknechten, dat verschijnsel kent u, dat mag ik hopen tenminste. Maar God bedient zich ook zelfs van een heel volk dat hem zou dienen. En dat volk gaat gewoonlijk onder de naam Israël, ongeacht wie er toe behoort. Het volk heet Israël en heeft die verantwoordelijkheid. En zo'n volk bestaat in onze dagen nog steeds. En dat is de gemeente. Een koninklijk priesterlijk volk, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want die waarheid, namelijk dat woord God, is ons inderdaad toebetrouwd in onze dagen. Maar waar ik het over hebben wilde, was die uitdrukking die wij net hiervoor in Efeze vinden. Die uitdrukkingen in hoofdstuk 3 namelijk, waar gezegd wordt in vers 2: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, en dan meteen verder in vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. En deze woorden sluiten weer aan bij het eind van hoofdstuk 2, althans het laatste deel van hoofdstuk 2, waar gezegd wordt dat wij, of we nou gelovigen uit de Joden zijn of uit de heidenen, dat wij gezamenlijk, wij uit de heidenen, wij worden gebouwd samen met de gelovigen uit de Joden, wij worden gebouwd op één fundament, dat is vers 20, En wij worden een gebouw, namelijk een heilige tempel. We worden opgebouwd als een huis, als een heilige tempel. Dan wel, vers 22 van hoofdstuk 2. Wij worden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen, een geestelijke woonstede Gods. En voor woonstede Gods vullen wij gewoonlijk ook het woord tempel in. Met alle recht, want Petrus heeft het over dezezelfde dingen in wat het maar was, 1 Petrus 2. En spreekt dan zelfs over, wij worden als levende stenen samengevoegd. En wij worden gebouwd tot inderdaad een koninklijk priesterlijk volk, dat zegt hij ook. Een priesterlijk volk en wat het maar wezen mag. En over die dingen gaat het hier. En Paulus schrijft daarvan in 3 vers 2, indien gij maar gehoord hebt van. Wij moeten daar op zijn minst van gehoord hebben. Wij worden geacht daarvan te weten. En het punt is eigenlijk, dat verschijnsel van zo'n koninklijk priesterlijk volk in zichzelf helemaal niet zo vreemd is. Dat is gewoon ook oud-testamentische geschiedenis. Ik neem de tijd niet, maar als we het stuk zouden lezen, het laatste deel van hoofdstuk 2 en het eerste deel van hoofdstuk 3, dan zou ons toch moeten duidelijk worden dat wat de apostel hier ons als iets redelijk bijzonders vertelt, is dat het niet maar gaat om zo'n koninklijk priesterlijk volk, want dat is er officieel altijd geweest. Of het aan zijn doel beantwoordde, ja, daar hebben we het nou dus niet over. Het gaat erom of God zo'n volk had aangesteld. En dat is er altijd geweest, maar het bijzondere wat hij hier naar voren brengt is 2 vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en vreemd van het burgerschap Israëls, vers 12, dat gij die eertijds heidenen waart mede gebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen, dat beperkt zich niet tot het Joodse volk. En dat staat in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3 staat het opnieuw. Want daar staat, als vervolg op een stukje wat ik net even snel doorlas, daar staat dat die verborgenheid, want dat is de term die daar gebruikt wordt, inhoudt, vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. Dat wil zeggen dat het niet maar gaat om het Joodse volk, wat immers van Israël over was, maar dat het gaat om Joden en heidenen. Dat wil zeggen Ami en Lo-Ami, dat samengevoegd wordt. En eerlijk waar, ik ga echt met u niet spreken over 2 en 10 stammen. Hoewel ik dat nu net zo goed had kunnen doen naar aanleiding van deze uitspraken. Maar dat is mijn bedoeling niet. Mijn bedoeling is dat het hier gaat over wat genoemd wordt verborgenheid. Dat is vers 3, dat hij mij de openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid, vers 5, welke in andere eeuwen, logischerwijze voorgaande eeuwen, aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Ik lees met opzet die zin meteen door, want anders dan leest u welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. En dan krijgt u toch problemen. Want het is wel bekendgemaakt, maar het is niet geopenbaard. Want onderscheid tussen die twee woorden wordt hier duidelijk gemaakt. Dat blijkt gewoon uit die hele constructie van de zin. Het idee is dat het gaat om dingen die op een of andere wijze dan toch werden vrijgegeven, om zo te zeggen. Bekendgemaakt is de term die hier gebruikt wordt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het betreft dingen die voor iedereen toegankelijk waren. Het was verborgen, dat is het begrip verborgenheid dat hier gebruikt wordt. En het tegenovergestelde van dat begrip verborgenheid is nou eenmaal openbaring. Twee staan tegenover elkaar. Als iets geopenbaard wordt, per definitie was het dan verborgen. En als iets verborgen is, dan is het dus niet geopenbaard. Dat wil zeggen, openbaring, dat is het makkelijkste woord om te verklaren, omdat het redelijk algemeen bekend is. Wij kennen het dus als apocalypse, in half Nederlands, apocalypse. En apocalypse, openbaring, betekent zoveel als ontsluiering. Het wegnemen van de bedekking. Met andere woorden, openbaring wil zeggen, er was iets. Dat wisten wij dat er wat was, maar wij wisten niet wat het was. Want het was verborgen. En zo kom ik vanzelf bij het woord verborgenheid. Mysterion, ons woord mysterie trouwens, gewoon in het Nederlands, dat de betekenis dus heeft, de tegenovergestelde betekenis, namelijk van, het gaat om iets dat bedekt is, waarvan wij weten dat het er is, maar wat het is, weten wij niet. We hebben enige aanwijzingen, we weten wat het is, we weten waar het is misschien zelfs, maar wat het precies is, ja, dat wacht op de onthulling. Dat vind ik trouwens ook een heel mooie vertaling van het begrip openbaring. Apocalypse, dat wil zeggen onthulling, de onthulling wegnemen enzovoort. Het is een begrip dat wij vele malen tegenkomen in het Nieuwe Testament. Soms staat het ook in het meervoud, verborgenheden. Maar fundamenteel gaat het eigenlijk maar over één ding. En het is later Petrus die in Petrus zegt waar het ongeveer over gaat. Want je kan het niet eigenlijk in één of twee woorden zeggen. Niet goed tenminste. Petrus zegt het in een moeilijke constructie van 1 Petrus 1. En dat die constructies moeilijk zijn, dat laat zich eenvoudig verklaren. Dat komt omdat de vertalers ook niet helemaal in de gaten hadden waar het over ging. Want eigenlijk is dit ook een onbekend onderwerp. Daarom zegt de apostel ook, je moet er wel van gehoord hebben. Maar Petrus verwoordt het als hij spreekt over de zaligheid die aan ons geschied is. In 1 Petrus 1 vers 9 is dat ongeveer. En over die zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Een zaligheid die inhoudt dat wij zijn wedergeboren tot een levende en onvergankelijke erfenis. Dat staat in vers 3 en 4 van 1 Petrus 1. Hij vat het samen in het woord zaligheid. En over die zaligheid zegt hij dan in vers 10... van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht, wat feitelijk hetzelfde is. Ze hebben ondervraagd en onderzocht. Dat hebben de profeten gedaan, die geprofeteerd hebben van de genade die aan u geschied is. En wat eerst zaligheid heette, heet nu ineens genade. Waarom ook niet? Het is een zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen uit genade of door genade enzovoort. En Petrus schrijft, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Dus in drie keer leest, dan begrijp je dat er staat dat de profeten hun eigen profetieën hebben onderzocht. Met dat staat er. Ze hebben geprofeteerd, maar ze hebben niet begrepen waar het over ging. En ze hebben dus onderzocht. En Petrus zegt op voorhand, nou ja, waar het over ging, was over de zaligheid die ons geschied is. En de profeten hebben het zelf moeten nazoeken in hun eigen profeten, omdat het weliswaar iets in bekend gemaakt werd, maar niet geopenbaard. Profeten gebruikten heel dikwijls bedekte taal. En ik kan het rustig zeggen, omdat, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander bij het lezen van de Bijbel überhaupt niet begrijpt wat er staat. Omdat het taal is waaraan hij niet gewend is en gaat over onderwerpen waar hij gewoonlijk ook totaal niet in geïnteresseerd is. En dat laatste is waarschijnlijk nog het moeilijkste. Maar de profeten zijn zo. Dat wil zeggen, daar staan dingen in, je kan het 5 keer lezen, maar waar heeft de man het in vredesnaam over? Dat is tamelijk gewoon trouwens, dat dat zo is. Daarom moet het ook uitgelegd worden. Prachtig voorbeeld daarvan vind ik altijd die van die man die had een vreemd beroep. Kamerling was hij. Maar goed, dat is dan voor de Franse Revolutie geweest kennelijk. Maar de kamerling uit Moreland en die was onderweg naar waar hij maar heen onderweg was. Hè, naar huis of zo. En hij zat in een rijtuig en hij zat te lezen in een boek dat hij gekocht had kennelijk. In Jeruzalem, hoogstwaarschijnlijk. En hij zat te lezen in een boek Jesaja. Of hij het vanaf het begin gelezen heeft, mag ik te betwijfelen. Maar hij was in ieder geval in Jesaja 53. En daar las hij over een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En nou ja, meer van die, u kent die uitdrukkingen toch? En toen kwam Filippus er voorbij. En Filippus vraagt aan die kamerling, mooi boek heb je daar en zo. U kent dat wel. Die. En daarna, verstaat gij wat geleest? Begrijpt u waar het over gaat? En toen zei die kamerling, hoe zou het kunnen? Geen idee. Over wie gaat dat in vredesnaam? En tot vandaag is daar dus discussie over, hè? Bij degene die helemaal het Nieuwe Testament niet lezen. Ik heb het over Joden. En die lezen hetzelfde schriftgedeelte. Dat is dan toevallig, want het schriftgedeelte maakt geen deel uit van hun leesrooster. Dat weten misschien niet, de Joden hebben, ik weet niet precies hoe het zit, maar ze hebben twee verschillende leesroosters. Als ze erg vroom zijn, hebben ze een rooster waardoor ze het hele Oude Testament in één jaar tijd doorlezen. Elke dag een stukje. En omdat het wel erg veel werk is, hebben je er natuurlijk ook, dat waren de precisen. Dan heb je de rekkelijke, en die doen het wat rustiger aan, die lezen het Oude Testament door in vier jaar tijd, volgens het rooster. En zover mij bekend, komt dit gedeelte uit Jesaja 53 in geen van beide roosters voor. Dus op een of andere vreemde manier is dat uit het rooster gebleven. Het is redelijk algemeen bekend, dus ik kan het rustig zo zeggen. Ze lezen het niet. Dus als ze er al vragen over hebben, ook zelfs dan is het toeval. Over wie gaat het? Maar als je het aan de Joden vraagt, dan weten ze of helemaal niks. Aan de meeste christenen kun je ook vragen stellen, die weten ook niks hoor. Ja, we discrimineren hier niet. Maar als je dan vragen stelt, en ze hebben er ooit wat van gehoord binnen Joodse traditie, zeggen ze, het gaat over ons. En over de vervolgingen van de Joden, die als schapen ter slachtbank worden geleid, enzovoorts. Want het gaat over de knecht des Heren, en dat zijn wij. En als je dan vraagt, hoezo zijn jullie dat? Dan zeggen ze, nou, omdat er staat, de knecht des Heren heet Israël. En wij heten Israël. Dan heb je daar het volgende probleem. Want in de eerste plaats, met welk recht noemt het Joodse volk zich Israël? Aangezien de titel Israël niet vererfd is geworden via het Joodse volk. Althans niet oorspronkelijk. Dus dan heb je al een probleem. En in de tweede plaats, waar staat dat dan eigenlijk? Dat de knecht des Heren Israël heet. En dan moet ik u zeggen, dat is in Jesaja 49. Maar dat is dat hoofdstuk waar staat dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En over 10 stammen zouden we het niet hebben, toch, vandaag? Dus of de Joden dat dan zijn, die hebben dan wel een probleem, hoor. Het is de Messias. Nou ja, het is de Heer Jezus, de Zoon van David. En daarna de eerstgeborene uit de doden. Daarna. Maar daarvoor zou hij inderdaad komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, enzovoorts. En daarna zou hij zaad zien. Staat allemaal in Jesaja 53, enzovoort. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, het is zomaar niet begrijpelijk. Het is een beetje cryptische taal. Waar we namelijk mee van doen hebben, is ook volgens Petrus dat er nogal wat was in het Oude Testament, in het woord der profeten, dat de profeten zelf ook niet a prima vista, zoiets, op het eerste gezicht bij het lezen, konden begrijpen. Ze moesten hun eigen woord onderzoeken. Vindt altijd komisch, hè? Wat heeft de schrijver hiermee bedoeld? Antwoord is, de schrijver weet het ook niet, maar u hoort nog van hem. Er steekt wat achter. Ze hebben onderzocht en daarna staat er, ze hebben geprofiteerd van de genade aan u geschied. En als je dan vraagt, maar wat onderzochten ze dan precies? Dan staat het erachter met die moeilijke zin. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest beduidde en tevoren getuigde. Dat is de hoofdzin eigenlijk, hè? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Het belangrijkste probleem is dat de term van Christus te vroeg in de zin gezet is. Die moet namelijk achter getuigde. Andersom gezegd, de geest van Christus die in die profeten was en die getuigde en beduidde aangaande het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Om die laatste zin gaat het, hoor. Waar ging het over dan? Waar gingen die profeten dan over? En wat onderzochten de profeten dan dat ze niet begrepen? En dan is het antwoord, het gaat over het lijden dat op, of over, dat is hetzelfde, Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want er zijn twee categorieën, oudtestamentische, messiaanse profetieën. Ik aarzelde wat, maar wij noemen het messiaanse profetieën. Wij zeggen het zijn profetieën die gaan over de Messias. Maar dat zijn fundamenteel twee verschillende soorten van profetieën. De ene categorie gaat over, en dat is het meest bekende, althans onder de Joden, gaat over de Messias die zou voortkomen uit het huis van David, die de troon van David zou herstellen in Jeruzalem, die Israël weer zou verzamelen en daar als koning over zou heersen, en die vervolgens ook, net als David, al de heidenen om zich heen aan zich zou onderwerpen. Dat is de Messias, de gekroonde, de koning namelijk. De Messias, ben David, de zoon van David. Heb u die? In christendom is deze niet populair, want dan gelooft men eigenlijk zo goed als niet, eigenlijk helemaal niet hoor, maar zo goed als niet dat hij zal komen de troon van David te herstellen in de toekomst. Om hier op aarde een koninkrijk op te richten, want dat bedoel ik feitelijk. Hè. Men heeft zichzelf tot dat koninkrijk gemaakt, zowel in Rooms-Katholicisme als in Protestantisme, feitelijk. En ruimte voor wederkomst van Christus om op aarde te regeren, daar is geen plaats voor. En als je toch gelooft, ben je een giliast. En giliasme is een officiële dwaalleer. Dat weet u toch, hè? Ja, dat is zo. Zijn mensen hun protestantse kerken uitgezet omdat ze geloven dat de Heer hier op aarde zijn koninkrijk zal oprichten in zijn wederkomst. Echt wel? Ik kan er voorbeelden van geven, hoor. Ook vooral in Nederland bedoel ik hoe dat allemaal gegaan is. Want het wordt beschouwd als sectarisch, onbijbels. En de enige reden die men daarvoor heeft is men heeft zichzelf tot koninkrijk uitgeroepen en daar houdt het mee op. Dus geen koninkrijk meer in de toekomst, want de profetieën over dat koninkrijk van de Messias worden vandaag vervuld in de kerk. Dat is ook de essentie van wat men tegenwoordig aanduidt als de vervangingsleer. In de zin van de gemeente is in de plaats van Israël gekomen en daarna is er niks anders meer. Men is het allemaal kwijtgeraakt. En daarom weet men van de profetieën over de toekomst dus ook helemaal niks, omdat men het eerst eigenlijk wegverklaard heeft naar wat men dan de kerk noemt, hè. Zo zit dat. Maar er is maar één categorie van die profetie waarin wij geloven, mag ik hopen, ik in ieder geval wel, in de profetie over de komst van de Messias om hier op aarde precies deze dingen te doen die de profeten inderdaad zwart op wit melden. En die het hoofdbestanddeel vormen van wat men nog aan messiaans geloof vindt vandaag onder de Joden. Maar er is nog een hele andere categorie en die is in het christendom over het algemeen dan toch wat populairder. Dat zijn de profetieën die spreken over het lijden dat op Christus komen zou. Maar die liggen ook moeilijk overigens. De profetieën namelijk die feitelijk zeggen dat voordat die koning zich zou openbaren, de Messias zich zou openbaren in heerlijkheid, zou hij eerst komen in nederigheid en zou hij hier sterven. Sterker nog, hij zou ter dood gebracht worden, hij zou de marteldood sterven. En dat wordt ook in het Oude Testament aangekondigd. Maar voordat u nou te hard knikt en zegt, ja, dat is zo, kom ik met mijn standaardvraag, eens in de zoveel tijd stel ik die in het publiek. Maar waar staat dat dan in het Oude Testament? En die is wat moeilijker, hè? Daniel 9, vers 25, 26. Maar daar heeft men het ingelegd in de vertaling. Want daar staat, na die 67 weken zal de Messias afgesneden, staat er dan. Men heeft het vertaald met uitgeroeid. Zal hij afgesneden worden en daarna staat er, en hij zal niet hebben. Alleen men heeft in de vertaling, omdat men het niet goed begreep, en ik denk te goede trouw, heeft men het nogal sterk laten slaan op zijn dood. Hij zal uitgeroeid worden, staat er dan. Hetgeen toch wel erg opgerekte betekenis is van het woord dat daar gebruikt wordt. En vervolgens, en het zal niet voor hemzelf zijn. Maar er staat echt gewoon, en hij zal niet hebben. Men heeft er wat in willen leggen wat er niet werkelijk in staat. Maar het is wel een aardige tekst eigenlijk in dit verband, Omdat wat er werkelijk staat, is dat de Messias zou komen na 70 weken, maar dat hij na 69 weken in totaal zou worden afgesneden en hij zou niet hebben. En mijn standaardvraag is altijd, en wat zal hij dan niet hebben? En die vraag hebben de vertalers kennelijk niet kunnen beantwoorden. Dus toen werd het iets van, en hij zal niks krijgen, of het zal niet voor hemzelf zijn, maar voor iemand anders of zoiets. Maar in feite, de vraag kan heel makkelijk beantwoord worden. Want anders ben je de draad kwijt, hè. 70 weken tot aan de komst van de Messias, maar na 69 weken wordt hij afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Maar of dat komt doordat hij te dood gebracht wordt, nou ja, dat hebben ze erin willen leggen in de vertaling dus, hè. Maar het illustreert wel dat men dus dingen niet begrijpt en dat sommige uitspraken inderdaad cryptisch zijn. Dat wil zeggen, waar gaat het dan helemaal over? En daar zeker, omdat daar ook niet expliciet bij staat dat het tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël dan ook nog heel wat tijd zou van open, om zo te zeggen. Als je het weet, zie je het staan. Als je het niet weet, kun je het ook niet zien staan. En zo werkt het eigenlijk, hè? Er is wel wat bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Maar terug naar de vraag, waar staat het dan dat hij zou lijden en sterven in het Oude Testament? Het antwoord moet zijn, expliciet, nergens. Ik zou het niet weten. Ik heb het nooit kunnen vinden. En anderen hebben het me er ook nooit op kunnen wijzen. Kijk, hier staat het. Het staat nergens. Maar ja, de andere kant van het verhaal is dat we talloze uitspraken vinden, als we tenminste de psalmen ook meetellen. En David was een profeet, staat er, dus ja, die moet je meetellen. Er zijn talloze uitspraken waarin dat lijden en de oorzaak daarvan wel degelijk beschreven wordt. Inclusief feitelijk, logischerwijze, zijn opstanding. Maar er staat niet bij dat het gaat over de Messias. En eigenlijk moet ik dan ook nog zeggen, nou ja, het gaat ook niet over de Messias. Het gaat over de Heer Jezus, de zoon van David, die onderweg was naar zijn Messiaschap. En dat is een van de moeilijkheden altijd, hè? Maar als je die uitspraak in het Oude Testament leest, men neemt Psalm 22. Psalm 23, die is trouwens nog bekender, die zou je ook kunnen nemen. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. De vraag is, Kamerling, wat was de vraag ook alweer? Verstaat geen wat geleest? Hoe zou ik kunnen? Over wie zegt de profeet dit? Gaat het over hemzelf? Is het autobiografisch? Of gaat het over anderen? Over wie zegt de profeet dit? Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Wie zegt dat? Over wie gaat het? En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, David, hè, dat weten wij, het is een herderspsalm. En David was ooit een herder, dus die heeft daar verstand van en heeft dat gemaakt. Maar wanneer ging David dan door een dal van schaduw des doods? En dan moet je zeggen, nou, dat ging hij ook niet, maar het is een beetje gezwollen dichterlijke taal. Dat is kenmerk trouwens voor dichterlijke taal. Dat is wat gezwollen taal. In een paar woorden wordt een heleboel gezegd en soms eigenlijk meer dan de realiteit eist, om zo te zeggen. Maar bij nader inzien, die ik is gewoon de Heer Jezus, hoor. En ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. In Psalm 16 stond het al. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Wie spreekt daar? De Heer Jezus dus, die spreekt daar. En wij weten dat, en we kunnen dat ook makkelijk zeggen, hoe we helemaal niet bij stil te staan of een vraagteken bij te stellen. Dat staat namelijk gewoon in Handelingen 2 en in Handelingen 13. De een is Petrus en de ander is Paulus. Beide citeren uit Psalm 16 en zeggen, dat gaat over de Heer Jezus. Petrus in Handelingen 2 uitgebreider. Gaat over Jezus van Nazareth. Dat God zijn ziel in de hel niet heeft verlaten, maar integendeel hem heeft opgewekt. Petrus trekt de sluier weg en zegt, het betekent dat God hem heeft opgewekt. En het ging niet over David, zegt Peters bovendien nog. Het was niet toch autobiografisch tegelijkertijd. Peters zegt, nee, het ging niet over David. David was een profeet en wist hoe het zou gaan. God had hem belofte gedaan en heeft dit geprofiteerd over het zaad dat uit zijn lijf voort zou komen. Dat God zijn ziel in de hel niet zou verlaten. Staat er allemaal, Handelingen 2. Ik praat wat snel en ik gun me de tijd niet om dat op te zoeken. Maar ik denk dat u dat weet. Zo staat het er. Met andere woorden, als u mij vraagt, waar staat dat in de Bijbel, dat de Messias eerst zou lijden en sterven uit de dood opstaan, dan zeg ik Psalm 16, Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Die psalm is dat, hè? Zij werpen het lot over mijn gewaad en ze hebben mij edik te drinken gegeven. Dat is Psalm 22. Die herkennen wij, maar wij weten daar wat van, omdat het in het Nieuwe Testament staat. Daarna is de vraag, als we het Nieuwe Testament niet hebben, of we dan die psalmen lezende of die profetieën lezende zouden begrijpen over wie het gaat. En ik weet, ik ben niet gerechtigd om daar een antwoord op te geven, want ja, wij beginnen altijd in het Nieuwe Testament en dat verwijst ons naar het Oude en zo leren we het Oude Testament begrijpen. Dus ja, ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat uit de Bijbelse woorden, de woorden van de Heer Jezus en ook deze van Petrus, blijkt dat als men die schriften serieus had onderzocht en serieus de vragen had gesteld over wie gaat het eigenlijk, dat men dan toch vroeg of laat tot het goede antwoord zou zijn gekomen. Want wat Petrus zegt hier in 1 Petrus 1 vers 12... is dat die profeten hun eigen profetie onderzochten, maar slechts met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met andere woorden, de heerlijkheid daarna stond voor hen vast, was geen probleem, maar die vind je ook tamelijk uitdrukkelijk in het Oude Testament. Dat is de essentie van alle messiaanse profetieën. Maar kennelijk stond voor die profeten die hun profetie bestudeerden ook vast het lijden dat over die Christus komen zou. En dat is ook heel gemakkelijk en af en toe geven wij daar voorbeelden van een paar straten verderop. Omdat in de psalmen nou eenmaal deze dingen zeer voor de hand liggen, want ook op Psalm 22, dat is de lijdenspsalm bij uitstek die ik net aanhaalde, en waar allerlei uitspraken staan die in het Nieuwe Testament letterlijk geciteerd worden in verband met de kruisiging. Diezelfde psalm spreekt uiteindelijk wel degelijk over zijn overwinning op de dood en dat God hem zou verlossen uit de dood en dat hij heerlijkheid zou ontvangen. In dat laatste weet je meteen, dan gaat het dus over de Messias. Maar als dat zo is, dan waren die uitspraken over zijn lijden en over mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, dus ook uitdrukkingen, uitspraken van dezelfde persoon. En dus van de Heer Jezus Christus. Je komt er vanzelf toe. Dat hoeft niet twijfelachtig te zijn. Je moet alleen nauwkeurig lezen. Dat wil zeggen, willen begrijpen waar het over gaat. En als je begrijpt dat die uitspraken over heerlijkheid, dat die gaan over de Messias, dan logischerwijze de uitspraken over lijden en dood, die gaan dan ook over hem. En dit is ook de logische volgorde. Namelijk het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. In die volgorde. Alleen het probleem is, en dat is echt verborgen, wat zit daartussen? Hoe komt die man, dat is de Heer Jezus bedoel ik, en die wordt nogal eens een man genoemd gewoon in de Bijbel, ik doe het nu ook, met alle respect, met een hoofdletter ervoor en zo. Hoe komt die man uit lijden tot heerlijkheid? Afgezien daarvan, hoe komt die man uit de dood tot leven überhaupt? En het antwoord is, door opstanding uit de dood. Nee, dat kan niet, dus is het een wonder. Nou en? Maar dat staat er zo allemaal niet, hè. Het zijn conclusies die je trekken moet. Logische conclusies. En je moet ook de moed hebben om die conclusies te trekken. Maar je kunt geen kant op. Je gooit het over aan de kant en zegt, ik weet het niet. Of dit is het verhaal. Namelijk, hij zou lijden en sterven. Langdurig sterven, dat wil zeggen de marteldood sterven. En daarna zou God hem verlossen. Enige tijd daarna, hoe lang, weten we niet, want hoe lang en hoe ver hebt gij mij verlaten, enzovoort. En als we dan nog meer schriftplaatsen vergelijken, dan komt echt ons wezen dat we denken, nou, dat zou wel eens op de derde dag kunnen zijn. Eenvoudig omdat ook in andere omstandigheden verlossing nou eenmaal komt op de derde dag. En als je het verband tussen schriftplaatsen leert zien, dan kom je daar vanzelf achter, hè? Dan gebeuren dezelfde dingen steeds op verschillende niveaus, maar je komt dus een heel eind. Maar wat er dan precies zou gebeuren tussen het lijden en de opstanding, oké, van de Heer Jezus en zijn heerlijkheid, hoe die weg zou gaan, ja, dan heb je toch echt een probleem, omdat dat niet echt vermeld wordt. Je hebt heel wat psalmen, lees je gewoon door, gaat over lijden, verlossing en dan meteen heerlijkheid. Dan heb je het, hè? Ongeacht dat je eerst bent gestorven, begraven en opgewekt, dan ben je weer hier. Maar hoe kom je dan tot die heerlijkheid? Hoe zal dat gaan? En dat dat een vraagteken is, dat blijkt uit Joodse traditie, die we ook in de Bijbel tegenkomen. Bijvoorbeeld die traditie van de Messias. Ja, als de Messias komt, dan weten we niet van waar hij komt. En van deze weten we waar hij vandaan komt, dus hij is de Messias niet. Ik meen dat het letterlijk zo staat. Ja, het staat letterlijk zo. Maar ik meen dat het is in Johannes 12, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar hè? Als de Messias komt, weten we niet waar hij vandaan komt. Waarom weten ze dat niet? Nou ja, omdat dat nou net deel uitmaakt van die verborgenheid. Je kan nog net, als je bijbelgetrouwd bent en het Oude Testament leest en enigszins bestudeert, kom je tot het idee van zijn lijden en dood en opstanding. En dan houdt hij draad op en dan eentje verder, ergens daarna, is hij er ineens in heerlijkheid. Nou ja, je leest, wat zullen we eens lezen, Zacharië 14 lezen we even. Daar staat er, Jeruzalem zal verwoest worden, want de Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden en te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is de Messias, die op de Olijfberg komt. Maar waar hij dan vandaan komt, waar komt hij vandaan? Nou ja, als David een voorbeeld, een type. Als David een voorbeeld is van de Messias. Wel nu, dan vinden we bij David dat hij Jeruzalem moet ontvluchten voor Absalom. En hij gaat Jeruzalem uit, omstandig, wordt het vermeld. Hij gaat Jeruzalem uit via de Kedron, dal van de Kedron over, naar het oosten. En dan komt hij aan de opgang der olijven. En kijkt nog een keer achterom en regelt wat. En gaat daar naar de Olijfberg over. En hij zegt, als jullie me zoeken, als je een boodschap voor me hebt, dan ben ik in de vlakke velden. Dan ben ik in de Araba. In het Jordaandal, hetgeen de uitbeelding is van de dood. Daarom was het ook de plaats waar Johannes doopte. In het omliggende land van de Jordaan. Dat is de Araba, dat is de dood. Hij moest vluchten voor Absalom, die een beeld is van de wet en de heerschappij van de wet. Een traditie, religie, wat het maar was. Allemaal heel prachtig, mooie man ook, een aardige man. En kwam op voor het volk, maar hij stond David naar het leven. En David moest vluchten. En nadat Absalom dan gedood is, komt David terug naar Jeruzalem. En waar komt hij dan vandaan? Dat is de vraag, waar komt de Messias vandaan, als hij komt? Nou ja, dan komt hij uit de Araba, uit de dood, de weg omhoog en over de Olijfberg. En dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg. En dan ligt die stad daar, hè? Dat is een beeld van de wederkomst van Christus. Het wordt ook uitgebreid beschreven, de terugkeer van David. En wie er allemaal bij waren, wie er niet bij waren, wie er dan weer jaloers waren, die, omdat ze er niet bij waren. En weet je veel wat? Maar waar kwam hij vandaan? Ja, uit de dood. En als de Heer komt in de toekomst en zijn voeten zet op de Olijfberg, waar komt hij dan vandaan? Nou ja, wij weten dat. Hij is der wereld gestorven uit de dood. Maar we weten ook dat hij in het verleden al opstond en inmiddels zich verborgen heeft en dan in de toekomst komt en dan komt hij uit de hemel. Toch? En de Joden zeggen, nou ja, wij weten het niet. Nee, ze zijn een stuk kwijt Vandaar ook die onderbreking, die leg ik niet uit, maar ik noem hem even. Vandaar ook die onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. In het verleden werd hij afgesneden, zijn loopbaan. Hij kreeg zijn koninkrijk niet, in ieder geval niet in Jeruzalem. Hij werd afgesneden en daarna staat die tijdrekening helemaal stil. Joodse volk is niet meer aan zet. Het bord, om zo te zeggen, is voor ze weggenomen. Er valt niks te zetten. Komt pas in de toekomst weer terug. Maar dat zijn de dagen waarin de Messias in heerlijkheid alsnog zal verschijnen. Maar wat ligt daartussen? En wat gebeurt er in die tussentijd? En het hele punt is dat wat er ook in die tussentijd gebeurt, het heet verborgenheid. Dat wil zeggen de verborgenheid. Wij weten dat het er is. Dat er in ieder geval tijd is tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En de vraag is, hebben de profeten daar wat over gezegd? Het antwoord is, ja, daar hebben ze wat over gezegd, want het staat hier. Ze hebben geprofiteerd van de genade die ons geschied is. Maar daarvoor hebben ze dan toch hun eigen profetieën wel erg goed moeten bestuderen. Dat staat er toch? Wij hebben het makkelijker, want wij leven in de omstandigheid van Efeze 1, waar staat in vers 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Ik werd een beetje afgeleid door dat lied, wij hebben dit en wij hebben dat. Ja, dus eerst letterlijk ontleend aan Efeze hoofdstuk 4, dat lied. Maar het is ook ontleend aan Efeze hoofdstuk 1. Namelijk in Christus hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Weet u nog, Efeze 1 vers 4. We hebben deel aan zijn zoonstelling, vers 5. Wij hebben deel aan zijn verlossing, vers 7. Aan zijn begenadiging, dat was vers 6 trouwens. Kortom, dat was die opsomming van geestelijke zegeningen. Sommige komen we letterlijk tegen in dit lied 838, dat weet u, hè? Ja. Maar een van die zegeningen in die opsomming is die van vers 9. Namelijk, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En ons bekendgemaakt hebbende wil zeggen dat hij dat nog steeds doet. Dat kun je in het Nederlands niet helemaal goed zeggen. Maar het komt erop neer, gemaakt is een voltooid deelwoord. Dan wil zeggen, dat is voltooid. Maar het hulpwerkwoord hebben staat in de tegenwoordige tijd. Het is een onvoltooid deelwoord dan, zelfs hebbende. Dat wil zeggen, het is in het verleden begonnen en in die zin ook voltooid, maar het is nog steeds actueel. Dat wil zeggen, hij heeft dit in het verleden gedaan en hij doet het nog steeds. Vergeet alle argumenten maar die ik gebruikt heb als het u dat lastig uitkomt. Maar ons bekend gemaakt hebbende wil zeggen, hij heeft dat in het verleden gedaan en hij doet dat nog steeds. Het kan net zo goed vertaald worden met ons bekendmakende. Dat is wat hij doet. Hij maakt ons bekend. En wat maakt hij ons bekend? Je kunt zeggen zijn wil, maar dat is het verkeerde antwoord. Het is niet geheel onjuist, maar het is niet wat de zin in eerste instantie zegt. Er staat ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid. En daarna kun je vragen welke verborgenheid? En dan komt het antwoord, nou die van zijn wil. Maar dat kun je ook anders formuleren. De verborgenheid met betrekking tot zijn wil. Dat wil zeggen, dat deel van zijn wil dat tot op heden kennelijk verborgen was. Maar waar het over gaat is niet over zijn wil, waar het over gaat is over de verborgenheid die ons bekendgemaakt wordt. Is die dan in het verleden niet bekendgemaakt? Dat wil zeggen in oud-testamentische tijd. Het antwoord is jawel, maar niet geopenbaard. En dat is het vervolg dus in Efeze 3. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Wat hier dus feitelijk staat, met name in Efeze 1 vers 9, waar we net waren, dat is dat dat deel van de Bijbelse waarheid die in het Oude Testament verborgen werd gehouden, dat deel dus wat spreekt over de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, dat dat deel aan ons wordt bekendgemaakt. En wel sinds de dood en opstanding van Christus zelf. Want het gaat over zegeningen die we van hem ontvangen. Hebben jullie nog tot zover? En daarna zouden wij begrijpen dat dat dus betreft de hele geschiedenis vanaf wat wij noemen de eerste komst van Christus tot in zijn wederkomst. En zelfs nog een beetje ver in zijn wederkomst, om de eenvoudige reden dat de gemeente zelf, die in onze dagen van de verborgenheid geformeerd wordt, dat die gemeente zelf een functie zal vervullen in de wederkomst van Christus. En dus als de wederkomst van Christus besproken wordt, ja, dan ontbreekt daar in het Oude Testament eigenlijk de expliciete verwijzing naar de gemeente, omdat die deel uitmaakt van die verborgene dingen. En vandaar dat we nog een ander boek krijgen in het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, waarin wij alsnog de gemeente tegenkomen in verband met de wederkomst van Christus. En er blijken dingen die in het Oude Testament slechts bedekt verteld worden, die worden daar uitgebreider bekendgemaakt. Niet aan de wereld, mind you, maar alleen aan de gelovigen. Want deze zegeningen van Efeze 1, dat zijn niet de zegeningen van de mensheid in het algemeen, want die is niet uitverkoren van voor de nederwerping der wereld en is niet geroepen tot zo'n stelling en al dat soort zaken meer. Is ook niet verlost, maar moet nog verlost worden. Maar het zijn zegeningen van de gelovigen. En tot die zegeningen van de gelovigen wordt gerekend, punt 5, en dat is dus hier vers 9 van Efeze 1, God heeft ons bekendgemaakt, of gewoon, God maakt ons bekend, sinds die dagen, hij maakt ons bekend, de verborgenheid van zijn wil. En als het er nou helemaal over gaat, een beetje zwart-wit, al die nieuwtestamentische bijbelboeken hebben zo gezamenlijk als eerste functie om die verborgenheid te openbaren. Ik zei niet, dat geldt voor de brieven van Paulus, laat staan voor de late brieven van Paulus, welke dat ook wezen mogen. Ik zei, dat geldt voor Matthäus tot en met Openbaring. Hij maakt ons bekend de verborgenheid van zijn wil. Want fundamenteel, alles wat daarin geschreven staat, was verborgen. Nou ja, ik was vanmorgen in Lucas 3 bij Johannes de Doper. Wie is die man? Toen vroegen ze hem ook, hè? Wie bent u? En er was multiple choice, daar kwamen ze niet uit, want de goede keus zat er niet bij. Hè? Bent u Elia, bent u Jeremia, bent u de profeet, Mozes, bent u de Messias? Het was allemaal nee, 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 nee. Wie zegt gij dan zelf dat gij... En toen zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maar daar was u nooit opgekomen. Bij het lezen van Jesaja 40, de stem des roependen in de woestijn, maak recht de weg des Heer, was u niet opgekomen dat dat gaat om Johannes de Doper? U had Johannes de Doper niet kunnen beschrijven aan de hand daarvan. Bovendien, degenen die het Nieuwe Testament sowieso niet kennen en niet kennen willen, die zeggen, nou, die roepende in de woestijn, dat is Jesaja. En dat kunnen ze nog redelijk bewijzen ook. En zeggen, Jesaja werd toch gezond om te prediken. En Jesaja zei dan, ja, er gaat niemand naar mij luisteren. En toen zei hij, dat maakt niet uit, je moet het wel doen. En maak het hart deze volks dan maar vet. Dat is Jesaja 6. Geef hun oren om niet te horen en ogen om niet te zien. De Heer zegt, ze zullen erdoor verhard worden, ze komen niet tot geloof. Maar je moet het wel doen. Bij gelegenheid zei de Heer trouwens, nou ja, dan weten ze achteraf in ieder geval dat het niet aan mij gelegen heeft. Namelijk dat er een profeet des Heren in hun midden geweest is. Maar of ze het geloven, ja, dat is niet het punt. Hebben we die nog? Maar u was er niet opgekomen, hè? De stem des roependen in de woestijn. En het Nieuwe Testament, daar staat, dat slaat op Johannes de Doper. Dan hebben wij weer niet helemaal goed opgelet. Want als we nog beter opletten, ook bij het lezen van het Nieuwe Testament, dan komen we vanzelf vroeg of laat tot de conclusie dat het weliswaar over Johannes de Doper gaat, maar eigenlijk meer nog over de Heer Jezus zelf. Als stem des roependen in de woestijn. waarvan Johannes de Doper dan weer een type is. Maar die is nou misschien wat te moeilijk. Dus daar gaan we het nou verder niet over hebben. Maar ik bedoel maar te zeggen dat ook de bediening van Johannes de Doper in zichzelf deel uitmaakt van die verborgenheid. En wat betreft de geboorte van de Heer Jezus uit een maagd, natuurlijk, wij lezen het en er staat in Jesaja 7, het ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Maar als je niet beter weet en het Nieuwe Testament niet hebt en nooit van het christendom hebt gehoord en je leest die profetie, dan denk je dat er ergens in de dagen van Jesaja een of andere jonge dame zou zwanger worden. Hoeft niet noodzakelijk op bovennatuurlijke wijze trouwens, want dat hoeft het woord helemaal niet te betekenen. Het is ook algemeen bekend dat dat zo is. En daar zou iets mee wezen en daarna zou het oordeel komen over Israël. En zoiets. En dat het een messiaanse profetie is, dan moet je toch heel wat beter opletten. En om er dan ook nog de conclusie uit te trekken dat die Messias geboren zou worden uit de maagd, namelijk uit een vrouw die geen gemeenschap heeft met een man überhaupt, dat het dat zou betekenen, kun je er überhaupt niet in lezen, hoor, in Jesaja 7. Dat wordt later gezegd. In Matthäus 1 wordt het gezegd dat die profetie daarop van toepassing is en dat de geboorte van de Heer Jezus iets van doen heeft met die profetie uit Jesaja. Maar om daar nou zelf op te komen, ja, dat is toch wel heel moeilijk. En ik kan het u, zonder dat ik het zelf hoef uit te leggen, kan ik het u natuurlijk ook gewoon voorlezen uit 1 Korinthe, is dat, meen ik. Ja, 1 Korinthe hoofdstuk 2, want daar wordt die verborgenheid ook genoemd, hoor. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament. Eerst al in 1 Korinthe 2 vers 1. Al is het daar verward met het woord getuigenis, maar daar had verborgenheid moeten staan. In 1 Korinthe 2 vers 1, u verkondigende de mysterion, dat had er moeten staan en niet marterion. Maar goed, maar daarna staat het alsnog in vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was. Merkt u het, u wordt op uw wenken bediend. Bedekt, dat wil zeggen omhuld, met een omhulsel eroverheen, een bedekking, een sluier. En het tegenovergestelde daarvan is openbaring, namelijk onthulling, ontsluiering. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was. Want ja, God maakt ons de verborgenheid van zijn wil immers bekend. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Dat wil zeggen, het maakt wel degelijk onderdeel uit van het oorspronkelijke plan van God. Dat staat ook in Efeze 3 trouwens. Want daar heet het naar zijn eeuwig voornemen. Of naar het plan der eeuwen, of hoe men het maar vertaald heeft. Zijn verrassing, voor God niet, integendeel, maakte van oorsprong al deel uit van zijn plan. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Een verborgenheid namelijk, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij die verborgenheid, dat is een vrouwelijk woord en daarom heet het ze. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Waarmee dan toch gezegd wordt dat ze ook in ieder geval de kruisiging van de Heer Jezus deel uitmaakt van de verborgenheid. En dus wel in het Oude Testament te vinden moet zijn, maar niet expliciet, alleen maar bedekt. En dus lezen we het in uitdrukkingen als gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders enzovoort. Maar over wie gaat het? Of gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, maar wie is die man? Of wie dat van toepassing is? En zo verder.
Nu zag je hier dat, je wordt wel verwezen naar een man, niet zijn een profeet die wond is aan.
Ja, ja, een man en wat vaag. Maar er staat ook niet bij dat dat de Messias is. Maar daar gaat het wel over, hè? Dat zou je moeten begrijpen en door schrift met schrift te vergelijken, zou je echt tot die conclusie moeten komen. En bovendien, het is nog steeds de enige manier, officieel, om die verborgenheid te verstaan. Want het is weliswaar zo dat God ons die verborgenheid dan bekend maakt. Maar de vraag is, hoe doet hij dat dan? Nou ja, ja, ik moet niet te lang wachten, want anders kom ik bij dat er natuurlijk mensen zijn, ook die zich voor christenen gelovig en evangelisch uitgeven. En die zegt, de Heer heeft mij bekendgemaakt dat. En dan vertellen ze je een verhaal dat helemaal nergens op slaat. Maar ze zijn er stellig van overtuigd, want ik ben te goed trouw en ik hoop dat zij het ook zijn. Ze zijn er stellig van overtuigd dat de Heer rechtstreeks door hen spreekt. Al weet ik ook dat er zijn die met diezelfde stelligheid spreken en het donders goed weten dat het niet de Heer is die het spreekt, maar vooruit. We doen de Bijbel dicht, zetten hem aan de kant en zoeken de Heer en hebben een cursus profetie gevolgd, want dat kan, hè. Als u dat wilt, dan moet ik er even voor u nazoeken, maar dat kan, hè. Dat, misschien dat je dat op internet ook zo terugvindt, cursus profetie, dat kan je voor profeet uitgeven, dan heb je geen Bijbel meer nodig. En sommigen denken dat de Heer zo die verborgenheid bekend maakt. Of wat hij maar bekend maakt dan, hè? Maar dat is niet zo. En ik kan het u makkelijk zeggen hoe het werkt. Ik heb geen tijd om al die schriftplaatsen op te zoeken, mensen. En bovendien wou ik er ook niet al te veel aandacht aan besteden. Omdat het gaat om dingen die wij hier altijd toepassen, hè? Gewoon elke keer. Namelijk, Paulus kende het Oude Testament. Je hebt grote kans dat hij het voor een groot deel zelfs uit zijn hoofd kon opzeggen. Want dat is een belangrijke bezigheid in het Jodendom nog steeds. Om het gewoon uit het hoofd te leren. En bovendien moeten ze systematisch binnen 1 of 4 jaar moeten ze het helemaal doornemen. En dan weer en dan weer. En dan moeten ze ook nog leren om het goed op toon voor te dragen. En de juiste toonhoogte en snelheid en wat het maar was. Ze moeten kunnen zingen, weet je wel. Ja, dus hij moet het Oude Testament gekend hebben. En daarom was hij ook zo'n fanatiek voorvechter voor de vaderlijke instellingen, heet dat. Galaten 1 ben ik nu, want daar staat dat allemaal. En hij zat helemaal op het verkeerde spoor, dat weet u. In plaats van dat hij de Heer diende, vervolgde hij de Heer. En hij begreep kennelijk niet hoe dat nou kwam. Daarom stelde hij ook de enige echte goede vraag meteen aan de Heer. Nog onderweg naar Damascus. Hij zei, wie zijt gij, heren? Gek, hè? Dat vroeg Mozes ook, hoor. En Abraham, en wie het maar vroeg, en Jozua. Ze vroegen het allemaal, wie bent u? En dan zei de Heer, ik ben die ik ben. Of mijn naam is heren, mijn naam is Jehovah, enzovoort. En de Heer zei tot Paulus, Saulus nog, onderweg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen zei Saul, wat je dan zegt, hè? Hij was goed onderwezen. Als de Heer tegen je praat, dan zeg je, wie zijt gij, Heer? Nou goed, dat deed hij. En die zei toen, ik ben Jezus die gij vervolgt. En toen zag ik het even niet meer zitten. Hij werd zelfs stekenblind, weet u nog? Ja, het is illustratief. En wat er daarna gebeurde, nou ja, Paulus legt die dingen uit in Galaten hoofdstuk 1, en zegt dan dat nadat dat gebeurd was, hij zegt, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Want waar moet je dan nog heen? Als je zo goed gestudeerd hebt, zal ik maar zeggen, en je bent zo verkeerd uitgekomen, wat doe je daar nog aan? Je schoolgeld terughalen natuurlijk, maar wat doe je daarna nog? En hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En u weet wat er dan gebeurd is, hè? Hij ging naar een berg in Arabië, staat erbij. Ging naar een berg in Arabië, dat moet de Sinaï dus geweest zijn. Dat kan niet missen. En hij heeft gedaan wat Lucas gedaan heeft, maar veel uitgebreider, de dingen van voren af aan onderzocht. En u weet hoe het met Saulus verder gegaan is. Hij zegt, ik heb het niet van een mens ontvangen, maar ik heb het van Gods wegen door openbaring ontvangen. Er staat ook in Galaten 1 en hij tal van andere plaatsen, waaronder Efeze 3 waar we zojuist waren. En dan nog, als de man het aan ons uitlegt, doet hij niet wat de profeten deden. De profeten zeiden, al zo zegt de Heer. En als Paulus tot ons spreekt of schrijft, dan zegt hij niet, al zo zegt de Heer, dan zegt hij, zus en zus en zo, gelijk geschreven is, en wederom gelijk geschreven is, en gelijk ook de Heilige Geest gesproken heeft door de mond van Jesaja, en wat het maar was. En gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, hij bedient zich van oud-testamentische schriftplaatsen, en hij grijpt ze links en rechts, en gewoonlijk ook nog zet hij ze naast elkaar. Dan gebruikt hij meestal het woord wederom. En wederom. Dat wil zeggen, er is geschreven dit en hij haalt iets uit de boeken van Mozes. Of hij haalt iets uit de grote profeet. En dan wederom en haalt hij iets uit de psalmen, zet het daarnaast en zegt, kijk, is dat overal hetzelfde. Maar wat hij aan het doen is, is inderdaad schrift en schrift naast elkaar leggen. Onder het motto, en dat is Petrus die dat weer bestudeerd heeft. Petrus heeft alle brieven van Paulus gelezen, dat weet u toch? Staat in 2 Petrus 3. En Petrus zegt hoe het werkt. Die zegt, geen profetie is van eigen uitleg. Alle profetieën hebben maar één schrijver. En wat je dus moet doen, is die schriftplaatsen naast elkaar leggen. Ze leggen elkaar uit. Zo werkt het. En dat is wat Paulus demonstreert. Petrus zegt hoe het werkt. En Paulus demonstreert hoe dat werkt. Hij noemt zijn bediening ook het vervullen, het volmaken van het woord Gods. In, ik meen dat het Colossens 1 is waar het staat, tegen het eind van het hoofdstuk. Om te vervullen het woord Gods. Dat wil zeggen, er ontbreekt ergens iets, er is iets niet duidelijk en dat vertel ik je nu. Maar de man doet dat pas nadat hij eerst vanuit Damascus naar die berg in Arabië geweest is en vandaar terug naar moeders huis, waarna hij pas jaren later is opgehaald door ene Jozef, bijgenaamd Barnabas, enzovoorts. Dat wil zeggen, de man heeft heel wat jaren opnieuw zijn studie moeten doen. En nou op de goede manier. Schrift met schrift vergelijken, en het was in die dagen alleen nog steeds maar het Oude Testament. Schrift met schrift vergelijken. Hier staat dit, daar staat dat, hier staat zus, daar staat zo. En als je eenmaal begrijpt dat het toch eigenlijk allemaal over de Messias gaat en wel degelijk spreekt over zijn lijden en daarna pas over zijn heerlijkheid, dan moet je toch langzaam een ander licht opgaan. En dat is wat gebeurt ook in onze dagen. En waar het op neerkomt, is eigenlijk dus dat wij vanaf Matteüs 1 van doen krijgen met dingen die in het Oude Testament verborgen waren. En ze worden ons nu bekendgemaakt. Ik bedoel, het leven van de Heer Jezus werd ons in het Oude Testament ook niet beschreven. Dus je kunt hooguit nog met goede wil kun je vinden dat hij vijanden had. En dat hij hem bediende van het woord, maar dat ze hem niet liefden. Je had vijanden en wij lezen het later en zeggen dat gaat over het Joodse volk. En dat is ook zo. Ze hebben mij edik te drinken gegeven. Wie? Zijn vijanden. Psalm 22 ben ik. En in het Nieuwe Testament lezen we dat dat inderdaad zo is. Ik bedoel, dat kan je nog net vinden. Maar daar houdt het ook ongeveer wel mee op. En los daarvan hou je vragen over. Als de Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen, wie zijn dat eigenlijk? En we hebben daarvoor wat grote denkers der mensheid ingehuurd. En die zeggen, oh, dat zijn engelen. En dan zeggen, oh, zijn het engelen. En dan, okay. En dan komt hij dus met zijn engelen, hoewel dat er niet staat. Of er staat, hij komt en zijn loon is met hem. En dan vragen we, als het goed is, wat is dat eigenlijk, zijn loon? Wat heeft hij gedaan, überhaupt waarvoor hij loon kreeg, op voorhand? En wat is het dan zijn loon? En er staat over Israël, uw kinderen zullen u trouwen. Wie zijn dat nou weer? En in alle gevallen is het antwoord, dat zijn wij, dat is de gemeente. En die andere is makkelijk, hè. Als ik verlost zal zijn, als je mij verlost zult hebben, zal ik uw naam verkondigen in het midden van een grote gemeente. Maar goed, maar het gaat over die gemeente, ja. En zo verder. Maar dat kunnen wij makkelijk zeggen omdat wij het Nieuwe Testament hebben. Hebben we alleen het Oude Testament, wordt het moeilijker. Maar met wat wij nu weten, en Paulus werd ook zo geïnstrueerd, wordt het al een stuk makkelijker. Dan herkennen wij de gemeente en het tegenwoordige werk van Christus in het Oude Testament. Dan herkennen wij de zaligheid zou gaan naar de heidenen. Nou ja, in het algemeen, naar Lo-Ami, of beter nog, de zaligheid zou gaan naar Efraïm in plaats van naar Juda. Waar is Efraïm dan? Ja, die is in de verstrooiing, maar de zaligheid gaat erachteraan. En die komt bij Efraïm terecht en Lo-Ami wordt Ami. Dat kun je allemaal gewoon vinden in het Oude Testament. En dan zegt iemand, ja, ik zie het er niet staan. Dan denk ik, ja, dan kan je het niet lezen misschien, ik weet het niet. Maar dan moet je toch kunnen herkennen waar het over gaat. Over het tegenwoordige werk van Christus. Dat is in het Oude Testament verborgen. Maar als het Nieuwe Testament er nou gewoon naar verwijst en laat zien hoe het werkt. Nee, niet ons geeft een handboek hermeneutiek of exegese of hoe je het maar noemen wil. Maar gewoon het voordoet en zegt, kijk, dit en dat en dat. Dan moet toch duidelijk zijn dat het over de Messias gaat en dan leer je hoe het werkt. En dat is maar waar het om gaat, hè. Sommigen vinden dat moeilijk. En in onze dagen wil iedereen een handleiding hebben. Zo'n soort programma. Hoe moet ik mijn Bijbel bestuderen? Hoe werkt dat? Hoe moet ik uitleggen? En dan krijg je de vak hermeneutiek. Want daar zullen we geen namen bij noemen. Er zijn dikke boeken over geschreven over de methode van Bijbeluitleg. Niet over Bijbeluitleg. Over de methode van Bijbeluitleg. Dat heet hermeneutiek. En een andere vertaling voor hermeneutiek is gewoon toverij. Want het is ontleend aan Hermes, de naam Hermes. En dat was de grote tovenaar van ouds. Ja, dat is zo. Hermeneutiek. Omdat dingen hermetisch gesloten zijn. Dat is ook van Hermes. Gesloten, je kunt er niet bij. Het onttrekt zich aan onze mogelijkheden. Het is volstrekt onmogelijk. En daarom kun je er dikke boeken over schrijven. Over hermeneutiek. Hoe je de Bijbel moet uitleggen. De methode van Bijbel uitleggen. Ik moet u zeggen, er is geen methode. Nou ja, de enige methode is schrift met schrift vergelijken. Er is geen regel. Je kan niet zeggen, je moet dit en je moet dat doen en dan kom je vanzelf bij je conclusies. Het is niet een stuk techniek. Het is het levende woord van God. En ik weet het, ik heb het heel goed in mijn oren geknoopt. Men vroeg aan mijn vader, waar ik bij was, hoe moet ik de Bijbel uitleggen? Ome Jacob, hoe doet u dat? Hoe moet ik de Bijbel uitleggen? En mijn vader was even stil, want dat is natuurlijk een heel, heel lastige vraag. Hoe doe je dat? Hij was even stil en toen zei hij, weet je wat, doe maar gewoon zoals ik het doe. Maar hoe dat dan is? Ja. En toch vind ik het goede antwoord. Ik denk dat dat het enige goede antwoord is. Hoe moet je dat doen? Hoe doen wij het? Nou, zoals Paulus het doet en Petrus. Die zegt, kijk, hier staat dit en daar staat dat en daar staat dat. Allemaal verschillende schriftplaatsen in verschillende omstandigheden geschreven. En je legt ze naast elkaar en je stelt vast dat het toch over hetzelfde gaat. En regel 1 is, het gaat over de Messias tenzij anders vermeld. En als het anders vermeld wordt, gaat het over de duivel. Moeilijker is je niet. Maar als het niet anders vermeld wordt, dan gaat het over de Messias. Wat is dat, zo'n slang in de woestijn maken van koper en die wordt dan verhoogd? Waar gaat het over? Over de Messias. Wat betekent dat? Neem uw staf en strek hem uit en dan zullen de wateren schijnen. Wat is die staf? De Messias. Wie is die Melchizedek eigenlijk die er zomaar uit het niets opduikt en weer verdwijnt trouwens? De Messias. Moeilijker is hij niet. Spreekt over Christus. Op een van de laatste bladzijden van de Bijbel staat dat, hè? Soms denk ik dat de vertalers die ook niet begrepen hebben. Er staat, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En je moet hem op toon voordragen, dan is hij waarschijnlijk duidelijk. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En daarna zeggen we, ik kan beter de zin omdraaien en gewoon zeggen, de geest der profetie is getuigenis van Jezus. En geest is essentie, inhoud, weet je wel, dus de inhoud. De essentie van het profetisch woord is dat het getuigt over Jezus. Niet eens Christus, want dat is ook eigenlijk niet zo, hè. Van Jezus. Want al die uitspraken over zijn vernedering en zijn lijden en dood zijn eigenlijk, als het erover gaat, geen getuigenis van Christus. Want Christus is de verheerlijkte. Bestaat er echt heel goed hoor in de Openbaring. Heel fundamenteel. Zo strikt is het niet altijd, maar daar is het heel nauwkeurig gekozen. Nou, daar gaat het over. En men zou dus schrift met schrift vergelijken. En zo zeg ik ook altijd. Nou ja, je leest dit Nieuwe Testament. Zaligheid zal van u, Joodse volk, worden weggenomen. En de vraag is, waar gaat het dan naartoe? En dan is het antwoord één ander volk. En het antwoord is naar de heidenen, andere volken. Het antwoord is naar de einde der aarde, naar de eilanden der zee en wat het maar was. Dat staat in Jesaja. Het gaat naar Lo-Ami enzovoort. En dan moet je die dingen allemaal bestuderen. En bij elkaar kom je vanzelf tot conclusies. En je moet dezelfde moed hebben om te concluderen dat het dan dus inderdaad over die 10 stammen gaat en over Efraïm. Zo goed als je de moed moet hebben om te concluderen dat al die uitspraken in de psalmen over lijden en dood enzovoorts. En in Jesaja over het schaap en wat het maar was. Dat het uitspraken zijn over degene die de Messias zou zijn. De knecht des Heren. Die later tot zoon zou worden gesteld. Het zijn volstrekt bijbels verantwoorde termen. In zijn eerste komst was hij de knecht des Heren. In zijn wederkomst is hij de zoon. En daarmee de erfgenaam in de zin van hij heeft de erfenis ontvangen. Maar het ligt in elkaars verlengde. En voordat hij komt in heerlijkheid heb je dus een wegbereider. Iemand die zijn weg bereidt. Maar het is Jezus die de weg bereidt van Christus. En Johannes de Doper, ach, die stond in zijn schoenen. Dat zei hij ook, alleen de uitdrukking is iets anders. Hij zei, wie ik niet waardig ben zijn schoenriem te ontbinden. Maar in gewoon Nederlands, ik ben niet waardig in zijn schoenen te staan. Maar hij stond in zijn schoenen. En de Heer Jezus zei het. Wat ze aan hem gedaan hebben, zullen ze aan mij doen. Wat ze aan Johannes gedaan hebben, eerst wat Johannes gedaan heeft, doe ik ook. En wat ze aan Johannes gedaan hebben, zullen ze mij ook doen. Hij identificeerde zich met Johannes de Doper. Om voor de hand liggende redenen. Johannes de Doper was een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarmee bereidde de Heer Jezus wat wij zijn wederkomst noemen dan. Zo gaat dat. Maar het punt voor vandaag is wat mij betreft, we hebben van doen met onze dagen die in het Oude Testament weliswaar genoemd worden en waar ook wat over gezegd worden, maar we hebben het hele Nieuwe Testament van Matthäus tot en met Openbaring dat daar licht op werpt. En dat is een oud beginsel, klassiek. Het heeft niks met bedelingen of zo te maken of bedelingen leren met chiliasme, dat is een klassieke beginsel. Onder alle die enigszins christelijk zijn, namelijk het Nieuwe Testament werpt zijn licht op het Oude Testament. En men zal dus het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En het Nieuwe Testament zegt, die zoon des mensen, die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, en die met eer en heerlijkheid zou gekroond worden, Psalm 8, dat is Jezus. Want er staat in Hebreeën 2 dat dat zo is. En die man wiens ziel in de hel of dodenrijk niet verlaten zou worden. Uit Psalm 16. Dat is Jezus van Nazareth. Zegt Petrus. En zegt Paulus. En de uitspraak zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Wie is die mijn Heere? En het antwoord is. Dat is Jezus. Die wij kennen en zien als gezeten aan de rechterhand Gods enzovoorts uitermate verhoogd. En noem maar op. En zo verder. Dat is het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En dan begrijpen we hoe het zit. Dat we van doen hebben met hier en daar schriftgedeelten. Waar dan ook doorheen heel het Oude Testament die ons spreken over de zaligheid die ons geschied is. En we houden ze bij elkaar omdat het Nieuwe Testament zegt dat het zo is. En zo werken die dingen. En zo maakt de Heer ons iets bekend wat een ongelovige nooit zal kunnen volgen of begrijpen of accepteren. Omdat hij sowieso niet de moeite zal nemen om schrift met schrift te vergelijken. Ook niet nadat wij gezegd hebben van dat het zo werkt. Die zullen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Wat Mozes schreef is wat anders dan Jesaja schreef. Het waren verschillende tijden, verschillende omstandigheden, verschillende doelstellingen ook waarom die boeken geschreven zijn. Het gaat over verschillende dingen. Dat vertellen ze je tegenwoordig ook overal. Hè? En Paulus zegt, het Nieuwe Testament zegt, nee, er zijn niet verschillende dingen, ook niet verschillende schrijvers. Er is maar één schrijver. En dat is de Geest van God. En hoe die dat gedaan heeft, ja, dat weten wij niet, maar het doet er ook niet toe. We weten alleen dat heel de schrift van God is ingegeven. En we hebben het gezag van de schrift dat als zodanig erkend wordt door de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen, de Heer erkent zelf het hele Oude Testament als van Gods wegen geschreven en als geïnspireerd. En de apostelen sluiten zich daarbij aan en wij ook. En als je wil weten wat God vandaag doet, zit er dus niks anders op dan dat Oude Testament te lezen in het licht van het Nieuwe en de verwijzingen uit het Nieuwe te volgen naar het Oude en dan weer terug, zodat je inderdaad je hele Bijbel, heel de schrift heet dat, hè, je heel de Bijbel onder ogen krijgt. Meteen zie je dan hoe al die dingen in elkaar grijpen en tegelijkertijd wordt daarmee gedemonstreerd, want bewezen hoeft het voor mij al lang niet meer, er wordt gedemonstreerd dat die hele Bijbel inderdaad een eenheid is, namelijk het ene eeuwig blijvende woord van God. Want het idee van verschillende schrijvers in verschillende tijden raad je onderweg vanzelf wel kwijt. Het is één woord, het is één geheel. En God openbaart zich. Veelmaal, op velerlei wijze, door vele profeten, maar het resultaat is een eenheid. En daar kom je pas achter als je inderdaad bereid bent dat woord als eenheid te accepteren en zodanig ook te bestuderen en schrift met schrift te vergelijken. Dat is studie, maar ik had een goede vriend, Aureman, die was predikant, officieel van de Anglicaanse kerk, en die zei met regelmaat, David Willen Jones, die zei met regelmaat, God heeft nooit gezegd dat wij de Bijbel moeten lezen, Jezus heeft nooit gezegd dat we de Bijbel moesten lezen. Er staat alleen onderzoek de schriften. Hè? Ja, maar niet lezen. Natuurlijk moet je lezen, maar dat is niet genoeg. Je moet de schrift onderzoeken. En willen begrijpen wat er uiteengezet wordt. En de richtlijnen daartoe ontvangen we in die Bijbel zelf. En daardoor leren wij wat Gods tegenwoordige werk is. En leren wij omtrent de zaligheid die ons geschied is, of zoals het in Korinthe heet, we hebben de geest ontvangen omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En die geest, diezelfde geest, zal ons immers leiden in heel de waarheid. En de waarheid is Gods woord. Dat staat allemaal zwart op wit in de Bijbel, maar nou heb ik ook een paar schriftplaatsen naast elkaar gezet. Dat doet de geest. Mensen die leiding verwachten van de Heer of door de Heilige Geest, die kunt u krijgen en dat is in de bestudering van de Bijbel. En daarna moet ik zeggen, en dat doen we niet alleen in een afgesloten kamertje, dat doen we inderdaad binnen de gemeenschap van gelovigen, want zo wordt het in de Bijbel geleerd. En aan de andere kant, die psalmen die zeggen immers, ik, de Messias, ik zal de lof des Heren verkondigen, niet aan iedereen, maar in een grote gemeente, collectief. En in de praktijk dus inderdaad in de bijeenkomsten van de gelovigen. Maar dat zijn vergaderingen van gelovigen, jazeker. Jawel. Onder ons. En zo werkt de Heer. En iets anders heb ik in mijn Bijbel niet kunnen vinden. Nou goed, daar zullen we het bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij deel hebben gekregen aan zoveel zegeningen. Zegeningen die vastliggen in onze heiland die eenmaal kwam in vernedering als Jezus van Nazareth, als knecht des Heren, maar niet alleen als zoon des mensen, en die leed en stierf voor onze zonden. Maar we danken u dat wij daardoor de weg tot zaligheid hebben ontvangen en dat wij hebben ontvangen, deel hebben gekregen aan die uitverkiezing, deel hebben gekregen aan die predestinatie, aan die verlossing die in Christus Jezus is. Maar bovendien ook dat u ons bekend maakt de verborgenheid van uw wil. En dat terwijl de wereld in duisternis wandelt en feitelijk uw bestaan zelfs ontkent, mogen wij u kennen omdat u tot ons spreekt en ons leiden wilt in heel de waarheid. Waardoor wij inderdaad zicht krijgen, niet alleen op dingen die sowieso niet gezien kunnen worden omdat ze een geestelijke aard hebben, maar ook zicht krijgen op die wereld om ons heen waarin wij ons dan toch nog bevinden. Maar we danken u te mogen weten dat u een werk uitvoert aan hemel en aarde en dat u diezelfde hemel en aarde zult samenbrengen uiteindelijk onder één hoofd. En dat u uw heerlijkheid zult openbaren en daarmee uw licht in deze tot op heden duistere wereld. En in onze dagen trekt u ons daaruit en schijnt u met uw licht in onze harten, opdat wij in dat licht zouden wandelen, in gemeenschap met elkaar, maar meer nog in gemeenschap met onze heiland zelf. opdat we zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we onderwezen zouden worden in de waarheid en daarmee in de schriften. Om te komen tot kennis van u en daarmee tot deelhebbend aan uw heerlijkheid. We danken u dat we ons zo aan u mogen toevertrouwen onder alle omstandigheden. In de wetenschap dat u ons bewaart voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom vragen we u, wees u ons nabij. Dat is wat u beloofd hebt, om Christus wil. Amen.